Hey Bart, heb je al ontbeten vandaag?
Jazeker, ik zit in een heel strak regime met die kiddo's. Hè? Dus dat is om 7 uur bed uit. En de eentje die kleedt ze aan en tanden poetsen, weet ik het allemaal. En die ander die rent naar beneden, maakt het ontbijt. En dan lekker fruit erbij. Dus oftewel, ja, nee, ik sla niet een ontbijt over. En de lunch ook niet, en avondeten ook niet. Dus nee hoor, en tussendoor is ook niet. Dus ik ben de hele dag eigenlijk aan het eten.
Dus je bent een intermittent faster? Nee, geen intermittent fasten.
Ik sla niks over.
Ik ook niet. Maar ik las vorige week op diverse sites in media dat ik dan goed bezig ben. Omdat als je dat wel doet, dan zou je grotere risico hebben op hart- en vaatziekten en daardoor overlijden.
Ja.
Als je dat ziet, ja, weet je, ik weet niet hoe het bij jou in je hoofd gaat. Dan denk je gelijk, oh, dit is wel een onderwerp voor Jaap. En dat is precies wat het is, hè?
Zeker, zeker. Nou, dus dat is het mooie, dat we Jaap hebben. Dus dan denk ik van, hoe zit het? Nou, broodje Jaap, we gaan smeren.
Veel plezier. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er ook weer bij, zoals altijd. Hoi Bart.
Ja, ik ben present. Checkbox.
Yes, helemaal goed. En het is weer woensdag, dus we hebben weer een broodje Jaap. Daarvoor hebben we nodig. Jaap Seidel, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
En er verscheen een artikel bij de NOS vorige week. Want zoals je weet, broodje Jaap is onze rubriek over actualiteit. Dus we hebben het over actualiteit. Ja. Amerikaanse Hartstichting waarschuwt voor vasten kans op voortijdig overlijden. We gaan niet meer vasten, Jaap, want dan kunnen we eerder doodgaan.
Ja, dat moet je net nou in de Ramadan zeggen natuurlijk. Dat is heel ingewikkeld. Maar dat is inderdaad wereldwijd een enorm bericht geworden. Hè, dat vasten, of zoals sommige kranten zeggen, het ontbijt overslaan leidt tot vroegtijdig overlijden. Hè, een 91% grotere kans op hart- en vaatziekten. En het is goed om, denk ik, te kijken hoe zoiets mondiaal een groot nieuws wordt. Hè. Ten eerste is het natuurlijk nieuws omdat heel veel mensen doen aan intermittent fasting. Dat is heel populair. En intermittent fasting betekent eigenlijk 16 uur niet eten, 8 uur wel eten. Hè. Dus je eet je laatste maaltijd zo vroeg in de avond. En dan, dan vast je tot ongeveer de volgende dag rond een uur of 12 of zo. Dat is heel populair. Er is ook best heel veel onderzoek gedaan, maar dat onderzoek is allemaal korte termijn onderzoek. Hè. Je laat mensen 3 maanden, 6 maanden intermittent vasten en dan vergelijk je dat met gewoon eten of minder eten of met elke dag wat minder. Daar zijn duizenden studies al naar gedaan. Maar de lange termijn effecten, namelijk wat gebeurt er na 15 jaar dan met mensen die chronisch intermittent vasten, dat is natuurlijk niet bekend en dat kan je ook niet in een onderzoeksopzet zo langdurig volgen. Dus dat moet je dan met een epidemiologisch onderzoek doen. En dat is in dit geval dus ook gebeurd. Ze hebben van een vragenlijst, eigenlijk zijn het mensen zijn 2 keer gevraagd om op een dag te vertellen wat ze allemaal gegeten hebben. Dat heet een dietary recall. Hè? Je vraagt, wat had u nou, u stond op 's morgens, wat heeft u toen gegeten enzovoort. Dan ga je de hele dag door en dat schrijf je dan allemaal op. Dat hebben mensen 2 dagen gedaan. En vervolgens zijn die mensen gemiddeld 8 jaar gevolgd. Hè, tot 15 jaar daarna. En die mensen hebben die vragenlijstjes ingevuld ergens in de periode tussen 2003 en 2018. Dat is belangrijk, want intermittent fasting als dieet was nog helemaal niet populair of bekend in 2003. Dat is pas eigenlijk de afgelopen jaren in opkomst gekomen. Dus de vraag is een beetje, wat waren dit dan voor mensen die aangaven dat ze minder dan 8 uur per dag aten? Maar goed, bij die mensen vind je, die dus minder dan een periode van 8 uur eten, dat die een verhoogd risico hadden op hart- en vaatziekten. Nou, om het niet al te technisch te maken, maar dat was maar een heel klein clubje. Hè, dat was maar 3% van het totaal aantal mensen dat meedeed aan dat onderzoek. En de grote vraag bij dit soort onderzoek, dat is, wat we ook wel epidemiologisch onderzoek noemen, is wat waren dat dan voor mensen die zeggen dat ze zo weinig tijd gebruikten om te eten op een dag?
Waren dat voor mensen, Jaap? Ja,
dat weten we dus niet. En wat ze aten weten we ook niet. En dat ze dat maar op 2 dagen aangaven, wil natuurlijk niet zeggen dat ze 15 jaar intermittent fasting hebben gedaan. Het is maar bekend dat ze in 2 dagen aangaven dat ze maar een hele korte tijd aten. Dus kunnen allerlei redenen zijn. Het kan door werk komen, het kan door ziekte zijn. Het kan door... maakt niet uit wat de religieuze redenen. Bijvoorbeeld Ramadan is een voorbeeld. Als je toevallig net mensen vraagt in de Ramadan... op welke tijdstip heeft u gegeten? Nou, dan is dat alleen maar een korte periode, namelijk dat de zon onder is. Dus het is observationeel onderzoek. Mensen hebben gewoon wat aangekruist. Daarvan is gezegd, dan gaan we ervan uit dat dit de mensen zijn die intermittent vasten, met opzet, en dat die dat heel erg lang gedaan hebben. En dan kijken we of ze meer hart- en vaatziekten hebben. Dus dit onderzoek is ook niet gepubliceerd. Het was een abstract, zoals dat heet, een korte samenvatting die ergens circuleerde. Dus heel veel details weten we er ook niet van. Maar in feite komt het er dus op neer dat in plaats van 0,15% van de mensen die aan dat onderzoek meededen, die kregen een hartinfarct als ze zo'n korte eetperiode hadden en 0,08% als ze dat niet hadden. Dat is een heel erg laag getal, op een hele kleine aantallen gebaseerd, met een zeer twijfelachtige methode, namelijk je vraagt mensen wat ze eten 2 dagen lang en dan ga je ervan uit dat het eetpatroon is wat ze altijd gebruiken. Je weet niet wat ze gegeten hebben, je weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Dus dit is een typisch artikel wat eigenlijk door een wetenschappelijk tijdschrift geweigerd zou worden, want het is gewoon te zwak qua methodologie. Maar het is interessant, omdat intermittent fasting zo populair is in de wereld, maar vooral in de westerse wereld natuurlijk, als afvalmethode, dan wordt het groot nieuws. Hè? Maar je moet dus ontzettend oppassen met zwakke methodologische studies, die eigenlijk niet zoveel zeggen over wat mensen nu verstaan onder intermittent fasting. Wat ook nog belangrijk is om te zeggen, en dat is dan de aanvulling, er is heel veel onderzoek gedaan naar wat er gebeurt bij mensen die intermittent fasten. En over het algemeen lijkt het dat dat dus heel goed is voor allerlei risicofactoren voor hart- en vaatziekten, bloeddruk, glucose, cholesterol, het lichaamsgewicht enzovoort. Dus het is heel vreemd dat als al die risicofactoren de gunstige kant op gaan, dat je dan toch alsnog een hoog risico hebt om een hartinfarct te overlijden. Dus alle alarmbellen gaan af, zou ik maar zeggen. Dit is een typisch voorbeeld wat wij in onze methodologiecursus zouden geven bij gezondheidswetenschappen. Van schiet de schaten in dit onderzoek en dan heb je een hele lijst van tekortkomingen en twijfelachtige interpretaties en dat soort dingen. En dat dit dan wereldnieuws wordt, hè, want ik heb het een beetje gevolgd, maar het stond alle voorpagina's van alle grote kranten in de wereld. De Engelse kranten en de Amerikaanse kranten natuurlijk volop, maar ook in de New York Times stond het. Dan staat overigens wel in dat NOS-berichtje, wat overigens ook een beetje tendentieus was. Hè? Daar werd ook een cardioloog geciteerd volgens mij. Die zegt, je moet ontzettend oppassen met dat intermittent fasting. Ik zou het maar niet doen als je al een hoog risico hebt op hart- en vaatziekten, zoiets dergelijks. Bart, jij hebt de quote vast bij de hand. Maar dat jaagt natuurlijk weer een heleboel mensen op de kast die nu bezig zijn met het intermittent fasten en denken dat het goed voor ze is. Wat ik zou zeggen is, tegen de kranten, schrijf wat minder over voeding en zoek het even uit waar het op gebaseerd is en heb dan alle slagen om de arm als je er al wat over zou zeggen. Als een journalist mij zou bellen we willen hier graag een nieuwsberichtje van maken, dan zou ik zeggen, doe maar niet, weet je wel, dit voegt niks toe.
Maar de cardioloog, even nagezocht, die ze citeren, was betrokken bij het onderzoek. Dus dat is geen onafhankelijke wetenschapper die ze hebben gevraagd. Mijn vraag was meer, hoe komt dit dan van onderzoek waarbij wetenschappers en jouw studenten kennelijk ook gaten in kunnen schieten, zo'n onderzoek? Ja. Hoe komt dat dan toch op alle voorpagina's terecht? Wat voor stappen zitten er daartussen?
Nou, ten eerste, weet je, door wie is dit onderzoek gedaan? Er zijn datasets in de Verenigde Staten die je gewoon kan gebruiken. In dit geval zijn het Chinese onderzoekers van de, als ik het goed heb, Shanghai of de Wuhan Universiteit, bekend van allerlei gedoe rondom vleermuizen en zo. En die doen dan wat statistiek op zo'n dataset en die sturen een samenvattingje in naar een congres of zo. En dat wordt opgepikt door journalisten die zeggen van, dat lijkt wel op iets wat mijn buurvrouw ook doet. Ik ga hier een artikel over schrijven. En wat je normaal doet, is dat je het het wetenschappelijk artikel waar het op gebaseerd is, gaat uitpluizen, gaat nazoeken wat is de methode, hebben ze het goed gedaan en is dit wel de conclusie die ze echt ook trekken. En dan blijkt eigenlijk dat er helemaal geen artikel is. Er is alleen nog maar een korte samenvatting waar niet zo heel veel details op staan. En dat betekent sensationalisme, dus sensatiezucht, dat is eigenlijk de enige reden die je kan verzinnen. Dit is iets wat veel mensen zullen smullen. Ze horen overal over intermittent fasting en dat het mensen zo goed bevalt en dat het zo fijn gaat en dat ze ermee afvallen. En als je dan zo'n beetje chagrijnige journalist bent die denkt van al die voedingsdingen, ik heb er niks mee. Die vinden dit dan echt heel interessant nieuws om te vertellen. Zonder dat ze eigenlijk überhaupt nagaan waar het nou vandaan komt. Dus dat is natuurlijk de ellende van media. Dit gaat niet over social media, want ook de New York Times en de Washington Post enzovoort. Daar stond het ook prominent in de krant. Het is een human interest dingetje waar heel veel mensen mee bezig zijn. En als je een... zo klinkt het natuurlijk ook wel weer heel sensationeel. 91% hoger kans op hart- en vaatziekten. Nou, ten eerste denk je dan 91, dat is bijna 100. Weet je wel? Maar het gaat om 31 van de 400 mensen die een hartinfarct kregen. Het zijn er maar heel weinig. Dus dat is iets wat niet zoveel
zegt. Zo'n artikel als dit moeten we dus meer labelen als voedingsjuice. Dus het is eigenlijk gewoon op een verkeerd kanaal, zoals de NOS, had het beter maar niet kunnen posten. Had het beter ergens op een juice kanaal.
Ja, het probleem is dat het begint natuurlijk als een soort van persbericht. En dan gaan alle serieuze media gaan het overnemen zonder de bron te checken. Ja. En ik denk dat dat het grote probleem is. Ik heb daar vroeger ook wel veel met kranten over gehad. Vroeger had je eigenlijk bijna elke krant had een wetenschapsredactie. Er zat een wetenschapper op die wist hoe je... De Volkskrant en de NRC hebben dat nog. De rest van de kranten hebben die allemaal die mensen ontslagen. En dat betekent dat ZZP'ers, die willen graag een artikeltje inleveren. En dat moet voor niet al te veel geld. En het moet heel snel. En het moet liever iets zijn wat op de voorpagina kan dan ergens achterin. Dus dat leidt dan tot dit soort overschrijverij, zou je het kunnen noemen.
Ik ga je nu toch even tegenspreken, want de Amerikaanse Hartstichting, de American Heart Association, die heeft het de wereld in geholpen onder een titel die niet ver afwijkt van wat de NOS of de New York Times heeft geschreven.
Nee. Ja.
En die hebben het over serieus onderzoek waar ze achter staan. En we hebben het over de Hartstichting. Het gaat over hartaandoeningen. Dus je neemt aan dat dat een autoriteit is. Dus hier zit wel degelijk, behalve bij media, toch zeker ook wel in deze tak zit dit sensationalisme.
Ja, het zit ook bij de Hartstichting. De Amerikaanse Hartstichting blinkt ook uit in sensatieberichten over het algemeen. En die, zeker als het om voeding gaat, en zijn ze niet altijd even zorgvuldig. Maar ook zij hadden natuurlijk met alle slagen om de arm moeten zeggen van dit is geen wetenschappelijk artikel. Het is gebaseerd op een kort berichtje wat op een congres circuleert. Er zitten allerlei methodologische tekortkomingen aan en wij concluderen dat meer onderzoek nodig is. En dat als ze dat nou zouden schrijven. Maar kijk, ook wetenschappelijke hartstichtingen zijn afhankelijk van donaties. En ze moeten dus veel nieuws hebben en ze moeten veel aandacht krijgen. En dat is natuurlijk iets wat bij collectebusfondsen, zoals we dat dan noemen, ook wel een probleem is. Ja, je moet ook wel regelmatig in het nieuws komen. En dit is wel heel illustratief. Ik heb ook zo'n voorbeeld, dat geef ik bij mijn colleges wel eens. Dat is dan vlak bij Pasen, weet je wel. Dan, ik weet dat NTVG, een respectabel wetenschappelijk tijdschrift in Nederland, die stuurde dan een bericht uit van pas op voor een ei, want daar krijg je een hartinfarct van, en je krijgt de kanker en overlijdt ervan enzovoort. En als je dan de bron gaat nazoeken, dan blijkt die eigenlijk niet te bestaan. Of in ieder geval iets heel anders te suggereren. Dus ook de PR-redactie, zal ik maar zeggen, van eerbiedwaardige instellingen, die slaan de plank toch vaak mis.
Dus dan hebben we ik probeer de dynamiek in kaart te brengen. Dus we hebben wetenschappers die willen graag gepubliceerd worden, want dat helpt wetenschap vooruit, dat helpt je aan funding en zo. Daar heb je stichtingen tussen zitten die zich baseren op niet peer-reviewde wetenschap, om zelf ook weer in het nieuws te komen. En dan heb je media die op zoek zijn naar nieuws. die mensen, dat mensen aanspreekt, die dit dan ook weer brengen. Is dat een beetje de dynamiek zoals die hier speelt?
Ja, zo gaat het met een heel groot gedeelte van het voedingsnieuws. Jammer genoeg. Hè, want ja, waarom is dit zo aantrekkelijk om te publiceren? Omdat het heel veel mensen aanspreekt. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Het is de talk of the town, zou ik maar zeggen. Ik hoorde er gisteren in de trein ook al mensen over. Over dat ontbijt overslaan, dat is heel slecht. En daar krijg je een hartinfarct van. En toen zei ook al iemand van, oh jee, en ik zit in de Ramadan nu. Weet je wel, wat betekent dit nou? En dat geeft toch een beetje aan dat de pers eigenlijk zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen en eigenlijk gewoon moet checken. Want wat is uiteindelijk het effect? Is dat dit het... want als ik zelf op de social media kijk rondom de wetenschappelijke discussies, zeg maar, ja, wordt dit een ramp gevonden. Hè? Dus dat dit soort rommelig onderzoek, zeg maar, tot headlines overal in de wereld leidt. En dat het heel gemakkelijk gedebunked kan worden als een soort van, ja, dit is methodologisch zo zwak dat je er eigenlijk geen conclusies aan kunt verbinden. Zeker niet op het gebied van intermittent fasting, wat heel veel mensen doen. Dan ondermijnt dat verder het vertrouwen in de wetenschap en instituties. En daar hebben we natuurlijk toch veel last van.
Welke instelling in Nederland had hier dan misschien wel het beste gelijk op kunnen reageren? Als die dit ook in de media voorbij ziet komen. Is dat iets voor het voedingscentrum of is dat voor een andere
fonds? Het voedingscentrum, ik weet niet of ze dat gedaan hebben. Ik heb het niet gecheckt. Het voedingscentrum is natuurlijk de bron voor wetenschappelijke informatie over voeding en praktische adviezen. Maar je zou ook aan de Hartstichting kunnen denken en aan wetenschappers zelf, hè, die bezig zijn met voedingsonderzoek. Bij deze dus.
Ja, precies. Dus wij pakken dat op, Jaap. Heel goed.
Ja.
maar Jaap, stel je voor. Ik werk bij de NOS. Ik bel jou op. Ik zei, we hebben een artikel klaarstaan. Gaat over de Amerikaanse Hartstichting. Die waarschuwt voor vasten.
Ja.
Want uit hun onderzoek blijkt dat er meer kans is op overlijden. Jij zegt, in principe niet brengen. Maar het staat overal. Dus ik snap ook dat de NOS hier iets mee wil.
Ja.
Als ze het zouden willen brengen, maar mensen willen vertellen dat dit niet zo eenduidig is als dat het lijkt. Hoe zouden ze dat dan moeten doen? Hoe had jij dit graag in het nieuws gezien?
Nou ja, ten eerste denk ik dat je de conclusie moet afzwakken. Hè, van er blijkt een associatie te zijn tussen mensen die maar een korte tijd eten en het later overlijden aan een hartinfarct. Maar dat is gebaseerd op vragenlijstonderzoek waar mensen niet gevraagd is naar intermittent fasting. Bovendien weten we niet wat ze gegeten hebben en waarom ze dat zo doen. Het zijn maar kleine aantallen, uiteindelijk waar dat onderzoek op gebaseerd is. En het ging over een periode waarin intermittent fasting eigenlijk nog helemaal niet veel gedaan werd. In ieder geval niet om gezondheidsredenen. Dus er zitten allerlei slagen om de arm. En verder onderzoek is nodig, want langdurig onderzoek naar intermittent fasting, dat hebben we niet. Hè. Daar begonnen we deze podcast mee. Omdat je experimenten, hè, want dat wil je het liefste. Je gaat mensen op een intermittent fasting dieet zetten, dan volg je ze goed en dan kijk je of het op lange termijn goed met ze gaat. Daar moeten we dus meer van hebben. Hè. De lange termijn effecten van allerlei soorten van diëten, dat zouden we goed en beter onder de loep moeten brengen. Omdat het om zoveel mensen gaat die dit doen en de gezondheidsproblemen zo belangrijk zijn. En verder, ja, epidemiologisch onderzoek, dat schreef ik volgens mij in mijn proefschrift in 1986 al, dat is hooguit geeft dat aanleiding tot hypothese. Hè, van, we vinden een associatie, nou dan moeten we maar eens uitzoeken of dit echt zo is, weet je wel. En je kunt er eigenlijk geen conclusies aan verbinden op het gebied van causaliteit. Zeker niet bij dit soort, als er zoveel methodologische problemen zijn.
Yes, lijkt me een goed moment om dit onderwerp af te sluiten. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering vanuit Amen Foodie nog dingen die je wilt toevoegen?
Ik wil even een korte shout-out voor een online webinar dat Marijke gaat geven op donderdag 4 april. Dat is eigenlijk een korte sessie van een minuut of 30 tot 45. En dan gaat ze helemaal in op de wereld van vezels. Dus mocht je denken, ik wil me fitter en energieker voelen met een voedzaam eetpatroon. En je denkt, dat is voor mij. Check eventjes de link in de show notes. En ren naar de webshop en claim je ticket voor €17. Dan ben je erbij. En met allerlei mooie extra dingetjes erbij. Met ik wil zeggen, check gewoon even de show notes voordat het een heel salespraatje wordt.
Ha, dan wil ik nog even zeggen, vriendvandeshow.nl/POV kun je ons vrijwillig financieel steunen, zodat we deze podcast nog lang kunnen blijven maken. En ook meer en betere podcasts kunnen maken. En Ken je iemand die aan intermittent fasting doet en die dit artikel heeft gelezen? Heb je in de trein gehoord van, hey, je kan beter niet intermittent fasten? Stuur dit artikel, stuur deze podcast door, want dan kunnen zij genuanceerde informatie tot zich nemen. En dat is altijd beter voor iedereen. En er hebben meer luisteraars en dat vinden we ook leuk. Dan rest maar om jullie te bedanken. Dankjewel Bart.
Yes.
En dankjewel Jaap.
Graag gedaan, tot de volgende keer.
Jij dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Later.